En hartelijk welkom allemaal in deze dienst, aansluitend op die van vanmorgen, voortzetting van de viering van het heilige avondmaal. En wat dieper duiken we nog in die stof van Matthäus 18, waarmee we vanmorgen bezig waren. We zingen nu eerst lied 404, vers 1 als aanvangslied. Verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. De aanvangstekst, ook net als vanmorgen, Matthäus 18, vers 21, 22. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broer of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. En terwijl ik nu eerst de tafel verder in gereed breng voor degenen die hier vanmiddag avondmaal vieren, zingen we verder lied 404, vers 2 en 3. voortzetting van de viering van het Heilige Avondmaal, de gemeenschap met Jezus Christus, de gemeenschap met elkaar en met alle die ons lief zijn vanmorgen, heel wat namen genoemd, mensen met wie we ons onderwezen, zieken, mensen rouw, mensen die ons voorgaan in ons leven. Ik lees nu nog een aantal woorden uit het formulier. Het avondmaal vertelt ons allereerst dat Jezus als de goede herder zijn leven heeft gesteld voor zijn schapen. Om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En nu mogen wij, door de Heilige Geest, met de hand en de mond van het geloof, hem ontvangen, die op aarde zich zo gegeven heeft tot in het offer van het kruis en die nu gezeten is aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Maar deze maaltijd spreekt ons ook van de gemeenschap met elkaar. Het is één tafel waaraan we samenkomen, één brood dat we eten, één wijn die we drinken. De Heilige Geest die ons verenigt met onze verhoogde Heiland wil ons ook met elkaar in broederlijke liefde verbinden. Zo wordt rond de tafel des Heren zichtbaar het ene lichaam waarvan Christus het hoofd is en wij de leden zijn. Levend uit zijn vergeving vergeven wij elkaar. Zoals hij ons diende, zijn wij elkaars dienaren. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad, hebben wij elkaar lief. Zoals hij voor ons bidt, bidden wij voor elkaar. En bovendien mogen we in de viering van het avondmaal met groot verlangen uitzien naar de toekomst van Jezus Christus. Dan zal hij in het Koninkrijk Gods, samen met zijn kerk wereldwijd en van alle tijden en zijn volk, avondmaal houden, de bruiloft van het Lam. Zalig zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Laten we samen bidden. U komt onze dank toe, Heer onze God, om alles wat Gij voor ons zijt. Een schepper, een bevrijder, Heer boven alle machten, herder van mensen, vader en moeder tegelijk, ons licht en ons leven. Namen 100 uit. U komt onze dank toe, omdat Gij liefde zijt. Een God die ons geen lot oplegt, maar die onze lotgevallen deelt, die ons falen vergeeft, onze feilen draagt, die zich ons lijden aantrekt en zich verheugt in onze vreugden. Zo hebt gij u bewezen en zo vertrouwen wij op u, ook als uw aangezicht verborgen is, uw stem niet wordt gehoord, uw arm te kort schijnt om te helpen. Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed, in leven en sterven, spreken wij ons voor u uit en zingen u toe, heilig, 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 Heer, God van alle machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in den hoge. U komt onze dank toe, Heer onze God. Om Jezus, uw Zoon. Hij is het woord dat ons uw liefde verklaart. Hij is een levende lijve, uw ontferming, vergeving, genezing. Hij geeft ons een teken van wat liefde mag heten. Want hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, het gebroken, aan zijn discipelen gegeven en gezegd, neemt en eet. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dit tot mijn gedachtenis. Zo heeft hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd, drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonden. Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij. Maranatha. Bijeen tot zijn gedachtenis komen we tot u, o God, met dit brood en deze beker. En we bieden u, gedenk hem, die ze voor ons heeft opgeofferd en aanvaardt het teken van onze toewijding. Laat zijn geest ons bezielen, de geest van uw liefde, dat we elkaar nabij zijn en elkaar staande houden. In ziekte en in gezondheid, bij zorgen en vreugde. Elkaar staande houden als een levend bewijs dat liefde bestaan kan, dat hoop doet leven, dat geloof niet is uitgestorven. Zo houden wij uw naam hoog, zo zijn wij u van dienst, zo danken wij u, o God, omdat gij liefde zijt, door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Als u gebruik maakt zometeen van de viering, neemt u dan een liedboek mee. We sluiten ook straks aan tafel met een lied uit het liedboek af. En zometeen na de nodiging zingen we, terwijl we aangaan, Psalm 32, vers 1 en 2. Psalm 32, de eerste twee versen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar ze opwaarts in de hemel verheffen. Waar Christus Jezus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, niet twijfelend of we zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als we deze heilige spijs en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Kom, want alle dingen zijn u gereed. broeders, zusters die zo, zoals we hier zingen, hier naar deze tafel toe zijn gegaan. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer, Jezus Christus, vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heer, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het graf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Loof de Heere, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert. Loof de Heere, al zijn legerscharen, zijn dienaren die zijn wil volbrengt. Loof de Heere, al zijn werken, aan alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heer, mijn ziel. We zingen elkaar aan tafel, lied 408, gezang 408. We lezen en overdenken nu Matthäus 18 vanaf vers 21. En straks na de prediking zingen we Psalm 51, vers 5 en 6. Psalm 51, vers 5 en 6, aansluitend op de prediking. Matthäus 18, vers 21. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niet kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man, samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat, verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem 100 denarii schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen. Hij zei tegen hem: je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. En zalig wie het woord van God horen en het ook van harte bewaren. Het is duidelijk dat Petrus behoorlijk begrepen heeft wat Jezus tot nu toe in hoofdstuk 18 vertelt. Hij heeft goed geluisterd en hij beseft hoeveel drempels, muren er weg moeten vallen binnen de gemeente van God. Hoeveel ruimte je elkaar moet geven in die kudde van God. Vanuit de liefde die er is in God zelf. Beseffen dat je zelf leeft van genade en dan dus ook anderen genade gunnen. Maar hoe lang houd je dat vol? Als iemand jou onrecht heeft gedaan. Of anderszins tegen jou heeft gezondigd. Hoe red je het dan? Als je vertrouwen is beschaamd en je liefde is gekwetst. Om dan opnieuw vertrouwen te geven en weer lief te hebben. Kun je dat? Je opnieuw kwetsbaar maken? Kun je werkelijk vergeven? Zou je dat de tweede keer ook kunnen? Zou je dat een derde keer kunnen? Weer het risico dat jouw pijn wordt gedaan. En Petrus heeft het heel goed begrepen wat Jezus zegt. Lijkt mij, als hij dan zegt, zou je dat 7 keer moeten doen? 7 keer, dat is al bijna niet denkbaar. 7 keer iemand volledig vergeven die jou heeft gekwetst. 7 keer hem of haar weer ruimte geven, weer liefde, weer vertrouwen? Wie brengt dat op? Hoe vaak vergeven wij iemand? Petrus beseft, als je van de liefde van Jezus leeft, ga je heel ver. 7 keer. Is dat genoeg? Dat is toch heel veel, misschien mag het wat minder. En dan zegt Jezus, en dat is ontzettend, want waar zijn we dan aan toe? Ik zeg je, Petrus, niet 7 keer, maar 70 keer 7 keer. Nou, dat kun je dan natuurlijk gaan uitrekenen, 490 keer, maar daar gaat het niet meer om, dat begrijpt u. Wat Jezus zegt betekent gewoon eindeloos. Vergeven moet je niet 7 keer doen, vergeven moet je eindeloos doen. Je moet niet meer tellen. Je moet niet tellen. Ja, en hoe ontzettend dat antwoord eigenlijk ook is en hoe hard het ook klinkt, maar wat Jezus zegt is wel logisch. Want als je telt, als ik tel, als ik optel hoe vaak iemand mij heeft gekwetst en hoe vaak ik hem dan zou hebben vergeven, heb ik hem dan ooit echt vergeven? Wel nee, ik reken het hem nog steeds voor. Toen en toen en toen. Dus het staat er allemaal nog. Als je telt, vergeef je niet echt. En als je blijft tellen, dan zal dat vergeven ook steeds moeilijker worden. Alweer. Nee, Petrus, zegt Jezus, niet tellen. Vergeven zonder tellen. Kwel jezelf niet met de vragen hoe lang, hoe vaak nog, eindeloos. Dat is vergeven. Ik moet een beetje nuanceren. Althans, de woorden van Petrus en van Jezus wat meer in het verband zetten van Matteüs 18. Want anders betrekken we deze woorden, zeker zoals ik ze nu ook uitspreek, te veel op wat wij persoonlijk meemaken met mensen. En dan denken we aan onze individuele gekwetstheid, hoe iets is tussen mij en iemand anders en hoe dat dan weer goed moet komen. Het thema in Matteüs 18 is dat God met zijn volk in deze wereld onderweg is om daarin, vanuit dat volk, liefde en licht te verspreiden in die wereld. En in het begin wordt God voorgesteld als de herder en Israël als de kudde, zijn kudde schapen. Maar met verdriet wordt vastgesteld, zoals dat vaker gebeurt in de evangeliën, dat in die kudde sommigen zich opwerpen als leiders. Zij hebben ook gestudeerd. Zij weten van Torah, zij weten van Talmud. Maar dat ze daarbij de kleinen, die niet gestudeerd hebben, de kinderen, zegt Jezus, afschrijven. En dat gebeurt omdat leiders al gauw corrumperen in die zin dat ze zelf niet meer weten dat ze van genade leven. En dan ook geen genade meer gunnen. En Jezus wendt zich vaak juist tot die kleinen, of tot wat hij noemt de verloren schapen van het huis van Israël. Denk aan Lucas 15. De vreugde die daar is over het vinden van het verlorene, van de verloren schapen, de verloren penning, de verloren zoon. Meer vreugde over die ene die gevonden wordt, dan over al die anderen die geen rechtvaardiging nodig hebben. Nou, ook hier, Matteüs 18, vers 12, wordt verteld van een herder die 99 schapen alleen laat om het ene afgedwaalde te zoeken. Waarom? Wel, en dat is het punt. Omdat zonder die ene, zonder die afgedwaalde, Israël niet compleet is. Niet vol is. Dan is het geen geheel, dan is het niet gaaf. 100. Dat moet het zijn. Het gaat erom dat het volk Israël heel is. Daarom, Matteüs 18 vers 14, is het niet de wil van de hemelse Vader dat één van die kleinen verloren gaat, afdwaalt. De kudde moet bijeen blijven. En vervolgens vertelt Jezus in de toepassing van deze gelijkenis dan, hoezeer men in Israël zijn best moet doen, die ene afgedwaalde, of eventueel meer afgedwaalde, maar ook al is er maar één, die terug te brengen bij de kudde, opdat het weer een geheel is. Hij zegt, ga er eerst alleen heen als iemand zijn boekje te buiten gaat, wijs hem terecht, probeer hem terug te halen, luistert hij niet naar jou, haal er nog mensen bij, doe het dan met z'n tweeën, met z'n drieën. Is er dan nog onwil? Nou, dan maar de hele gemeente, de hele community. En laat hij zich dan nog niet terughalen, zegt Jezus. Ja, dan zei hij u als de heiden en de tollenaar. Dus dan zei hij u, hij praat tegen Israël, dan zei hij u als een niet-Jood. Of als een tollenaar. Een tollenaar is iemand die het met Rome houdt. Heidendom. Daarmee is het dan met zo iemand, die zichzelf eigenlijk dan buiten de gemeenschap van Israël stelt, daarmee is het met zo iemand niet per definitie eeuwig afgelopen of zo. Dat zijn van die ideeën die zo in bepaalde reformatorische kringen zijn ontstaan. Want als hij dan een niet-Jood is, als hij dan gaat tellen als een niet-Jood of als een tollenaar, ja, daar gaat natuurlijk ook weer het evangelie naar uit. Zoals het evangelie naar ons uitgaat, die hier zitten en die geen Jood zijn. Maar hij... Waar die terug zou willen, gelijk weer opnemen. Dat dus even als nuancering... En voor het verband. Het gaat niet zozeer om de dingen die mij persoonlijk worden aangedaan. Kwaad, onrecht. En hoe ik die moet vergeven. Het gaat erom hoe iemand het volk. En in ons geval zouden we zeggen de gemeente van Christus tekort doet. Door die ene die afdwaalt zijn wij niet heel. Niet meer compleet. En verliezen we kracht in de wereld. En daarom, hoe vaak iemand ook zondigt, laat er altijd een weg terug zijn. Niet zozeer naar mijn hart, maar een weg terug naar de schare. Dat we weer compleet zijn bij de viering van het avondmaal, zal ik maar zeggen. Altijd een weg terug naar Israël, een weg terug naar de gemeente van Christus. In dat verband vertelt Jezus dan ten antwoord aan Petrus deze gelijkenis. En zo begrijp je ook dat aan het slot van die gelijkenis al die andere dienaren geraakt zijn door wat die niet vergevende slaaf doet. Want daarmee schaadt hij immers de hele gemeenschap. Als iemand van u, als iemand van jullie, na het heilig avondmaal gevierd te hebben, anderen niet vergeeft, dat is een aanslag op de hele gemeenschap. Dat is een aanslag op alle liefde, alle barmhartigheid waarvan we hebben gezongen en die we hier hebben gevierd. En natuurlijk is het ook een beschaming van de liefde van God zelf, maar dat beschadigt ook de gemeenschap. Dan zijn we niet meer heel. Dan moet je erachteraan om weer één te worden, ook met die ene. En je begrijpt ook in dit verband dat in de straf die aan het slot
wordt gegeven, hè, aan die dienaar, dat daar toch een totdat in zit. Hij moet wel boeten, hij gaat naar de folterhuis, maar er zit een totdat in. Want liefst komt hij uiteindelijk toch na boetedoening terug in de gemeenschap. Zozeer gaat het er God om dat die gemeenschap één zal zijn. Dat gezegd hebbend leert deze gelijkenis ons niettemin behartenswaardige dingen als het gaat over het begrip vergeving. Hoe werkt vergeving volgens Jezus? En dan kom ik terug bij de woorden die ik vanmorgen heb gezegd. En dan zet ik toch weer even in bij de persoonlijke vragen. En de vragen die mensen zelf hebben, want dat is ook gelijk het meest existentieel. Maar verlies niet uit het oog dat het gaat om die gemeenschap. Het gaat niet zomaar om iets persoonlijks alleen. Mensen kunnen vaak vragen, moet ik dat? Wat ik heb meegemaakt van de kant van die, van de kant van die. En juist ook als het binnen de gemeente is. De gemeente van Jezus Christus. Mensen met wie je het avondmaal hebt gevierd. Moet ik dat wat mij is aangedaan zomaar vergeven? Ik kan dat toch niet zomaar vergeven. Vergeven, dat gaat toch zomaar niet. En tegelijk kan je dat in gewetensnood brengen, omdat je denkt van ja, maar ben ik dan wel christen? Ik moet toch vergeven. En soms maak je mee dat degene die jou kwaad heeft aangedaan, die jou onrecht heeft aangedaan, die jou heeft gekwetst, dat hij daar dan een schepje bovenop doet door te zeggen, ja, ben jij nou christen? Je vergeeft me niet eens. En hoe vaak heb ik al niet gezegd dat het me spijt. En zoals Jezus de gelijkenis dan vertelt, denk je, wat nuchter blijft het hier. En wat blijft dit ook psychisch gezond toegaan in die gelijkenis. In dit verhaal, in het Bijbelverhaal, vertelt hij over iemand met een schuld van 10.000 talenten. Een gigantisch bedrag. Een paar miljoen euro, zeg maar. In dat Bijbelverhaal zegt die schuldige beslist niet, ja, sorry hoor, spijt me van die 10.000 talenten. Zo'n opmerking zou natuurlijk een lachertje zijn. Dan neemt hij zijn eigen schuld niet serieus. Het gaat integendeel heel anders. De schuldeiser, koning, Heer van die slaaf, die stelt bloedserieus de schuld vast. En als de schuld vervolgens niet kan worden voldaan, nou, dan moet hij maar worden verkocht. Met zijn vrouw, met zijn kinderen, alles wat hij heeft. En de schuldige ontkent niet dat op die manier recht wordt gedaan. Hij zegt niet dat het niet waar is. Hij zegt ook niet, ja, maar het valt dan nog wel een beetje mee. Hij vraagt niet eens om vergeving. Nee, want wie zou om vergeving durven vragen voor een schuld van die grootte? Het enige wat hij wel doet is dat hij vraagt, heb geduld met me. Heb medelijden met me, heb geduld met me. Ik wil mijn leven lang wel boeten om het weer goed te krijgen. Om die schuld te betalen. Dus er is zeker niet zomaar van vergeving sprake. Vergeving is een groot woord. Het is niet een reactie op iets onbenulligs wat is gebeurd. Ja, dan zeg je, hè, dan ga je ook niet vragen van wil je me vergeven of wat dan ook. Of ik vergeef jou, dat is onzin. Dan iemand zegt sorry en zegt, joh, het is al goed, zand erover. Nee, het gaat hier om grote dingen en dan gaat het zorgvuldig toe. Die Heer in het verhaal laat niet zitten. De schuld wordt precies vastgesteld. En de schuldige kan geen vergeving claimen. Die kan dat niet eisen. Vergeving is geen recht. Als de schuldige echt zijn schuld beseft, dan denkt hij eerder, ach mens, wat heb ik gedaan? Dit komt nooit meer goed. Door wat ik gedaan heb, blijft iemand anders zijn hele leven met deze schade, met deze brokken zitten. Dat is wat je vaak trouwens ziet in het hele vergevingsproces, dat het daar misgaat. Dat degene die schuld heeft, dat hij niet beseft wat voor schuld hij heeft. En niet eens in de gaten heeft waar hij voor die zou moeten boeten. Deze man weet wat zijn schuld is. Het is vastgesteld, hij protesteert niet, hij vraagt alleen geduld. Dan gebeurt het ongelofelijke in dit verhaal, dat die koning medelijden met hem krijgt en hem de schuld kwijtscheldt. Wie doet zoiets? En zo'n grote schuld, dat is geen recht, dat is buiten alle proporties. Dat is genade. En het betekent tegelijk dat die Heer zelf dus zijn leven lang met die schuld zal blijven zitten. Dat tekort van 10.000 talenten. Terwijl de slaaf vrij uitgaat. Maar de Heer draagt de schuld van de knecht. Dat gebeurt altijd. Waar er ruimte komt voor vergeving, waar inderdaad iemand anders vergeeft, daar vindt iets plaats van plaatsvervanging. De ander, de dader gaat vrij uit. Maar jij zelf, degene die vergeeft, die blijft wel degelijk met dat tekort, met die schade, met die kwetsuur zitten. Soms zo groot dat je leven lang meegaat. In vergeven zit iets van plaatsvervangen. Wie kan dat zo vergeven? God doet dat, zegt Jezus. God is zo. Hij doet dat om mensen volwaardig deel te laten uitmaken van zijn volk, van zijn kudde. Maar het is nooit een automatisme. Het is niet iets van, oh ja, God is liefde, klaar of zo. Dan maak je het zo goedkoop als het maar zijn kan. Het is nooit een automatisme. Het gaat niet zomaar. Daarvoor is de schuld te groot. Wat het God gekost heeft, weten we. Door onze zonden sterft Gods eigen zoon. We brengen hem zelfs om. En hoeveel verdriet God huilt over de schepping, hebben we het maar niet over. Dat lossen wij niet op met te zeggen, oh ja, sorry. Wij lossen dat niet meer op. En het blijft het ongelooflijke van de viering van het avondmaal, dat daar een nodiging klinkt van God uit tot verzoening. Maar wie dan opstaat, wie daarop ingaat op die nodiging, die zegt veel meer dan sorry. Die komt met de schuld en met de zonde van zijn eigen leven en van ons allemaal en van die hele kudde. En je denkt alleen maar, wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen om het goed te maken? En het blijft ongelooflijk als bij brood en wijn dan tegen ons gezegd wordt, ik vergeef je tot volkomen verzoening van al onze zonden. Je gaat hier vandaan vrij uit terug het leven in, vrij uit met de gemeente de wereld weer in. En Jezus vertelt dan vervolgens hoe dit de norm moet worden. De norm voor ons handelen met elkaar. Te leven uit die verwondering, uit deze genade die ons overkomt. Dat betekent dat we een echo moeten zijn. Dat wat we hier meemaken aan liefde, aan barmhartigheid, aan vergeving, dat een enorme echo moet geven in ons leven, die te zien is in de ethiek, in hoe wij handelen. De rechtvaardiging, hè, om het maar eens dogmatisch te zeggen, de rechtvaardiging moet direct zichtbaar worden in de ethiek, en anders is er eigenlijk helemaal geen rechtvaardiging. Want als er geen echo is, nou ja, er heeft kennelijk ook niks geklonken, of in elk geval, jij hebt niet gehoord wat er heeft geklonken. Het is nauw met elkaar verbonden. Wij moeten van harte bereid zijn te vergeven als ons zoveel vergeven is. In die gelijkenis gebeurt dat niet met die ene dienstknecht. Er is geen echo. Er zit nog wel humor in ook. Hè? Dat je denkt van ja, wat is nou eigenlijk aan het doen? Eerst werpt hij zich voor die Heer neer en zegt, heb geduld, ik zal u alles terugbetalen. Alles terugbetalen, 10.000 talenten heb je erover. Het wordt hem kwijtgescholden. En dan komt hij iemand anders tegen en die is hem dan 100 denarii schuldig. Hè? Dus helemaal niks, een paar tientjes of zo praat je dan over. En je zegt, betaal me alles wat je schuldig bent. Hij geeft weer dat woord, alles. Ja, die man die werpt zich ook neer voor hem. Die zegt niet, ik heb geduld en ik zal alles betalen. Die zegt gewoon, heb geduld, maar ik zal je betalen. Ik bedoel, we hebben het over een paar tientjes. Maar nee, hij laat hem gevangen zitten tot de hele schuld is afbetaald. Zo kunnen we dingen opblazen. Zo kunnen wij zelf persoonlijk dingen opblazen. Omdat we de verhouding dan zoeken. Omdat we niet in de gaten hebben wat die 100 denarii van ons nou helemaal is. Ten opzichte van dat wat ons is kwijtgescholden door God in Jezus Christus. Zo is er geen echo in het leven van deze man. Geen echo op Gods liefde. Maar het proces waarin vergeving plaatsvindt, als die echo er bij ons wel is, het proces is hetzelfde als hier. Vergeving is, ook als we van het avondmaal weggaan, ook als we anderen tegenkomen, vergeving is niet een recht dat anderen van ons kunnen eisen. Het is geen recht, het is en het blijft een genadedaad. En altijd weer verrassende echo op de liefde van God voor mensen. Dus als we zelf in zulke situaties zitten, dat je zulke dingen uit moet praten. De schuld mag eerst worden vastgesteld. Net zoals hier. Ook die 100 denarii. Het mag eerst worden vastgesteld. Dit is de schuld. En de schuld moet ook serieus genomen worden. Ook degene die 100 denarii schuldig is, die ontkent het niet. Zegt dat is zo. En heb geduld met mij. En dan zal ik je betalen. Het is iemand die dat ook wil boeten. Die daarvoor, die beseft dat die schuld er is. Dat heb je nodig. Dat heb je nodig. Opdat de ruimte ontstaat. Dat iemand die dan beschadigd is. Die met dat onrecht te maken heeft gehad. Of wat het ook was. Dat hij totaal verrassend kan zeggen. Ik zal ermee leven. Met wat het gedaan heeft met mij en hoe het nu in mijn leven zit. Maar ik vergeef jou. En dan zal die vergeving als een wonder worden beleefd. En dan zal die ook worden beleefd als een echo van de liefde van God zelf. En dan heeft die vergeving ook alles mee te maken van ik vergeef jou omdat wij als broeders en zusters samen weer aan het avondmaal moeten zitten. Het is één geheel, het is één gemeente. En het verdriet God, God heeft geen rust als herder voordat iedereen er weer bij is. Jij hoort er ook bij, ik hoor er ook bij. Want laat ik niet vergeten hoe vaak ik zelf van genade moet leven, van de vergeving van een ander. Anders val ik in dezelfde fout als die leiders in die tijd. Die zelf niet meer weten dat ze van genade leven. En dan doen ze de kleinen pijn. En dan zoeken ze het afgedwaalde niet meer op. Mogen wij één zijn, broeders en zusters, levend van de genade van God in Jezus Christus. Amen. Laten we samen bidden. Heer, blijf bij ons. Het is avond, de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving, van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der offerande, collecte voor de diaconie en voor kerk en eredienst. We zingen daarna tot slot voor vandaag een loflied, Psalm 150 in zijn geheel, Psalm 150. kapel heen in vrede. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.